Ik wil vandaag met u overdenken een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 9. En dan lezen we vanaf vers 30 tot en met hoofdstuk 10 vers 11. Romeinen hoofdstuk 9. En als we het over geloofszekerheid hebben, dan is Romeinenbrief wel een enorme bemoediging om die te lezen, te bestuderen en te zien wat we door het geloof allemaal ontvangen hebben. Romeinen hoofdstuk 9, vanaf vers 30. En u weet dat hoofdstuk 9 over het ongeloof van Israël gaat. En dat God toch dat volk verkozen heeft. En dat God die vrijheid heeft om dat te doen. Hij is soeverein en hij mag een volk zich tot eigen volk verkiezen. En dan in vers 30, dan zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En een ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Tot zover lezen we dit gedeelte. Laten we de Heer er een zegen over vragen. Vader, dank u wel dat we in alle vrijheid uw woord inderdaad mogen openen. En we bidden, Heere, dat u uw woord gebruikt tot versterking, tot bemoediging van ons geloof. Maar vooral voor hen, Heere, die nog twijfelen, die nog geen keuze hebben gemaakt, dat ze tot nadenken worden gestemd. Maar ook voor hen, Heere, die het nog verwachten van werken, van eigen gerechtigheid, van godsdienstigheid, van religieus zijn. Dat we mogen zien, Heere, dat is het niet. U, Heere Jezus, heeft het voor ons volbracht. En door geloof kan iemand gerechtvaardigd worden. Door met de mond te belijden de zaligheid van u te ontvangen. Dank u wel daarvoor. En we bidden daar een zegen over uit genade. Amen. Nou, het moet duidelijk zijn als je deze gedeeltes gaat lezen, dat je merkt dat Paulus zijn volk ook kent. En dat Paulus ook dat volk Israël echt op zijn hart draagt. En hij stelt hier ook de ijver voor het eigen gerechtigheid, het ijver voor de wet, stelt hij dan ook tegenover de zaligheid, de genade van God, dat je door het geloof gerechtvaardigd wordt. En tot de dag van vandaag blijft dat ook een spanningsveld binnen de kerken, binnen de gemeente van de Heer Jezus. Maar zelfs onder evangelische die belijden van ik ben door geloof ben ik gerechtvaardigd. Het is goed tussen God en mij. En toch weer dat angstvallige, maar doe ik het wel goed genoeg? En ben ik wel religieus genoeg om dat te behouden? En dan blijft dan dat spanningsveld tussen vlees en geest. Want van nature willen we zo graag er iets aan toevoegen. Maar je kunt niets toevoegen aan het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hij heeft gezegd, het is volbracht. En door genade zijn wij behouden, door het geloof en niet uit werken. Nou, als Paulus hier begint in dit gedeelte, dan geeft hij duidelijk aan dat er een verschil is tussen Israël en de heidenen. En niet geheel Israël, we weten dat er veel Joden ook tot geloof en bekering zijn gekomen. Want de eerste 3000 na Pinksteren waren allemaal Joden. Allemaal tot geloof en bekering gekomen. Maar hij spreekt hier in de algemeenheid. En dan laat hij ook zien dat hij in dit gedeelte, dat ze die gerechtigheid blijven zoeken vanuit de wet, het volbrengen, eigen werken. Kijk eens naar mij, hoe goed ik ben en hopelijk ziet God dat ook en zal hij mij rechtvaardig verklaren. En dan zegt Paulus ook heel duidelijk dat ze hebben dat nagejaagd, maar ze komen er niet aan toe. En waarom niet? Vers 32, omdat zij die niet uit geloof zochten. De bron waarvanuit gezocht werd, was verkeerd. De bron is het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Daaruit vandaan. En dat is het geloof in hem. En Paulus laat ze niet los. Paulus blijft zo bewogen met dat volk. In hoofdstuk 10 vers 1. Dan zegt hij, broeders, de oprechte wens. Andere vertaling zegt, de begeerte van mijn hart. Het is een diepst verlangen van Paulus dat ze tot geloof en inzicht komen. En dat ze als volk de Heere Jezus ook zullen aannemen. En waar centreert zich dat, Paulus zegt, in mijn hart. Het houdt hem bezig. Het is niet iets verstandelijks van ik weet van dat verschil, maar het raakt hem, het treft hem. En we kennen dat wel, hè? Dat je hoort van iemand die je niet kent en die is ernstig ziek. En ja, dat, nou ja, sneu, zielig. Echt raken doet het je niet. Totdat het iemand wordt die je heel goed kent. En die dezelfde ziekte krijgt, dezelfde omstandigheden. En opeens raakt het je diep in je hart. En word je bewogen. En dat is het verschil dat je heel veel dingen verstandelijk kunt weten. Maar het doet niks in je hart. Maar hier zien we Paulus met een hart voor het volk. Een hart voor het evangelie. Hij zegt hier, de oprechte wens van mijn hart. Het is niet alleen dat ik het weet, dat ik het snap, dat ik het begrijp, maar het houdt me bezig. En je ziet ook mensen die ook zo betrokken zijn met de gemeente, met Israël, met vervolgd christendom. Dat merk je steeds terug in hun gebeden. Waarom? Omdat het een hartsgesteldheid is. Aan het geworden is. Het houdt iemand bezig. En dat zegt Paulus hier ook. En hij zegt in vers 2, ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben. Hij zegt, het is zichtbaar. Het is ijver voor God. Maar wat ontbreekt er? En er is heel veel ijver voor God in zoveel kerken. Maar er ontbreekt een juiste inzicht. En Paulus zegt, dat is een heel groot verschil. Want de bron is niet het volbrachte werk van de Heere Jezus. De bron is, wat kan ik doen om die gerechtigheid van God te ontvangen? Allemaal eigen werken. En omdat zij dat niet kennen en zelf proberen tot stand te brengen, hebben ze zich niet onderworpen aan de gerechtigheid van God. En dat betekent je totaal overgeven. Je onderwerpen aan de genade van God betekent alles loslaten en te zeggen, Heere, hier ben ik. Wie ben ik? Wat zou ik kunnen toevoegen aan het volbrachte van de Heere Jezus, werk van de Heere Jezus Christus? Totale overgave. Want, zegt hij in vers 4, hoofdstuk 10 vers 4, want het einddoel van de wet is Christus. De NBG draait het een beetje om, die zegt Christus is het einde van de wet. Alles is volbracht in de Heer Jezus. Als je vanuit het Oude Testament al die profetieën, al die beloftes gaat zien en je ziet ze samenkomen in de Heer Jezus, dan is het niet alleen dat de Heer Jezus zegt, het is volbracht, ik ben voor je zonde gestorven, maar alles wat daarvoor verkondigd is en nog moet vervullen, is volbracht in mij. En daarom is er ook maar één naam onder de hemel gegeven waardoor mensen behouden moeten worden. En dat is de naam van Jezus Christus. Er is geen andere manier om behouden te worden dan Jezus Christus. Hij alleen. En Paulus zegt het zo mooi, hij is dat einddoel van die wet. Christus is het einde tot gerechtigheid. En dan komt het voor een ieder. Voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die gelooft. En daar komen we een beetje in moeite mee. En dan hoor je zo vaak zeggen, ja, maar zo eenvoudig gaat dat niet. Jullie denken een beetje dat dat vanzelf gaat. Nou, ik kan belijden dat echt op je knieën gaan en geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus is niet eenvoudig. En ik denk dat velen hier dat mee hebben gemaakt. Het moment dat je van je troon af moest stappen. Dat moment dat je moest toegeven dat je zelf niks tot gerechtigheid kan toevoegen. Dat je moest belijden dat je volledig schuldig staat tegenover een heilig en rein God. Dat gaat niet eenvoudig. Dat gaat niet makkelijk. Toegeven dat je hem zo nodig hebt in je leven. Want van nature willen we het zelf oplossen. Van nature willen we er zelf wat aan toevoegen. Maar hier zegt hij voor een ieder die gelooft. Nou, dat is niet eenvoudig. En zelfs als je tot die stap gekomen bent, merk je zo vaak die geloofstrijd in je leven. Omdat er diep in het verlangen is om de Here te gehoorzamen, te volgen. En dan heb je te maken met die drie vijanden. De ene vijand wil je graag de schuld geven is de duivel. Ja, de duivel. Of we geven de wereld de schuld. Ja, de wereld om me heen. Maar de grootste vijand ben je altijd zelf. En ik heb er een van 2 meter. En die staan me regelmatig behoorlijk in de weg. Om echt uit geloof te leven. Uit verwachting, uit overtuiging. Dat woord mijn leven laten te beïnvloeden. Dus als iemand zegt, nou, zo eenvoudig is het niet, zeg dan maar, daar heb je gelijk in. Het is niet eenvoudig, maar het is wel de weg die God wijst. Die hij wijst in zijn woord. Door geloof zijn we gerechtvaardigd. En dan gaat hij daarin verder. En dan die vers 6 en 7 gaat over eigenlijk dezelfde gedachte van, ja, ga je er dan naar de hemel, Jezus naar beneden halen, of ga je Jezus uit de afgrond omhoog brengen, om mijn eigen werken. Dat is het niet. En dan komt vers 8 en 10. En daar viel me opeens iets bijzonders op. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Wat hier opvalt in deze 3 versen is dat 3 keer het woord mond en 3 keer het woord hart voorkomt. Maar die staan wel in verbinding met elkaar. Lees maar. Er staat hier, dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Er staat niet in uw mond of in uw hart, maar in uw mond en in uw hart. Dan staat er, als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft. dan vers 10, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Dus drie keer wordt de mond en het hart met elkaar in verbinding gebracht. Met andere woorden, dat kun je niet losmaken van elkaar. En dat klopt ook wel, want waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Of niet? En dat kan met allerlei dingen zijn, maar waar je vol van bent, daar spreek je over. Omdat het in je hart zit. En is het dan niet bijzonder dat de Heere juist over deze twee dingen spreekt? Je mond en je hart. Want als we een studie over de mond gaan maken, dan gebruikt de Bijbel ook de tong. Nou, wat leert Jacobus niet over onze tong? Met dezelfde tong, met onze mond, loven wij de Heere en vervloeken wij een ander. En dan zegt de Bijbel hier, en met die mond moet je belijden. Dat is de grootste obstakel tussen God en mij. En dan spreekt hij ook nog eens over je hart. Nou, daar gaan we ook naar kijken. Wat zegt de Bijbel over ons hart? En we zijn vandaag, of de kerk is alweer helemaal bezig met Goede Vrijdag, met Pasen en we van alles organiseren. De Matthäus Passion die komt weer overal en de gewone Passion met ongelovigen gaat weer door de straat heen. En we maken er weer van alles van. Maar de vraag is, hoe is het met uw hart? En die vraag vraag ik niet of u nou hartpatiënt bent en bloedverdunnen slikt en al die pillen en weet ik veel. Nee, hoe is het geestelijk met ons hart? En wat zegt de Bijbel eigenlijk over ons hart? En waarom schrijft Paulus hier drie keer en gebruikt hij drie keer die combinatie uw mond en uw hart? Omdat dat met elkaar te maken heeft. En ook omdat het met elkaar in op lijn moet zijn. Want we weten toch allemaal dat we kunnen zingen over de Heer, misschien wel vanmorgen. Dat u zingt over de Heer, maar werkelijk in uw hart zit het echt niet lekker. Zit er pijn, zit er verdriet, zit er boosheid, zit er bitterheid. Zitten er zoveel zaken die eigenlijk niet lekker zitten. Het kan verschillende oorzaken hebben. Maar hoe is het dan met het belijden? We zingen die woorden, maar het hart staat er niet achter. En Paulus wil juist laten zien vandaag, hij zegt, ja, maar dat moet je naar één lijn brengen. Zodat wat uit het mond komt, ook daadwerkelijk uit je hart komt. En als we kijken naar de Bijbel, dan spreekt de Bijbel ontzettend veel keren over het hart. In de herziene Statenvertaling komt het wel bijna 900 keer voor, het woordje hart. En het is maar heel weinig keer dat er gesproken wordt over de fysieke conditie van je hart. Ik lees niet over Abraham, Mozes, Ezekiel, Jeremia of ze hartpatiënten waren. En Paulus spreek je ook niet, ik heb last van mijn hart en ik ga naar Lucas, de dokter, want die weet wel hoe er mee om moet gaan. Dat lees je niet. Maar je leest continu over hartsgesteldheid. En dat is ook de betekenis in de Bijbel, dat als over het hart gesproken wordt, het over de innerlijke mens gaat. En door de vertalingen wordt dat wel eens verschillend uitgelegd. Kijk bijvoorbeeld Genesis 17, vers 17. Daar staat in de herziene Statenvertaling, toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. En hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sara, die 90 jaar is, baren. Hij zei dat in zijn hart. Dat is apart dat er niet staat. Hij begon logisch, wetenschappelijk, biologisch na te denken van, is dat wel mogelijk als je 100 jaar bent, dat je dan nog een kind? Nee, dat kan niet, want ik ben 100 jaar en biologisch, wetenschappelijk gezien kan dat niet. Nee, het was een hartzaak. Een innerlijke verwachting van, zou dat dan wel kunnen, zou dat dan niet kunnen? Het spreekt over zijn emoties en gevoelens. De NBG vertaalt het zo. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf. Dus het laat heel duidelijk zien dat als het over het hart gaat, dat het over jezelf gaat, over je innerlijk, over je emoties, over je geestelijk leven. In Handelingen 8, vers 37, daar zegt Paulus of Filippus tegen de Ethiopiër: als u met uw hele hart gelooft, is het geoorloofd. Andere vertaling zegt: van ganse harte. Ja, wat is dan het verschil met heel uw hart of van ganse harte? Van ganse harte klinkt van als er blijdschap is, als er vreugde is. Ja, ik doe dit van ganse harte. Maar is het dan ook oprecht begrepen? Maar waar het hier om gaat is dat het hart gebruikt wordt voor emotionele en geestelijke functie. Dus regelmatig als we het hart lezen, dan gaat het over het innerlijk van de mens. God is ook op zoek naar het innerlijk van ons bestaan. Die buitenkant die interesseert hem niet zo, want hij gaat ons later toch een verheerlijk lichaam geven. Een heel ander lichaam. Maar hij is betrokken bij het innerlijke van ons. Want vanuit het hart komt het leven. Vanuit het hart ga je dingen doen. Vanuit het hart ga je overdenken. Dus hij is betrokken bij ons hart. En in vele opzichten gebruikt de Heere dat ook. Denk maar als Samuel een nieuwe koning moet gaan aanwijzen. En hij komt daar bij al die zonen en hij denkt, dit is hem. De eerste zoon, gestald, een grote man en ziet er goed uit. En dan zegt de Heere tegen Samuel, nee, dat is hem niet. En dan zegt de Heere, het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Nou, deze tekst wordt heel vaak misbruikt. Want er wordt altijd gezegd, het maakt niet uit hoe ik eruit ziet en wat ik doe, want de Heere ziet het hart uit. Nou, het maakt wel uit, want hier ging het niet om hoe je eruit ziet. Hier ging het over of je bekwaam zou zijn om koning te worden. Dat is heel wat anders. Hij kijkt naar de bekwaamheid. En dan moet je kijken naar wie is de mens. En Samuel keek naar grootte, naar gestalte. Het heeft niks met kleding te maken of wat uiterlijk. Heeft met gestalte. Deze zou bekwaam kunnen zijn voor koning. En God zegt, nee, maar ik kijk naar het hart. De bekwaamheid tot een bruikbaar instrument ligt in het hart van een persoon. En ik zie het hart aan. En is dat niet apart? Dat God juist naar dat hart kijkt. Want wat zegt Jeremia of Spreuken 21? Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de Heere toetst het hart. We kunnen soms zo overtuigd zijn dat wat ik doe is goed. Maar luisteren we dan naar Gods woord? Toetsen we het hieraan of toetsen we het aan ons eigen inzichten? Nou, als we toetsen naar ons eigen inzichten, zit je altijd goed. Ja, zo denk ik, zo vind ik en zo zou het moeten kunnen. Maar als we toetsen aan het licht van de waarheid, van het woord van God, en hij toetst ons hart, dan kom je er heel vaak achter, eigenlijk zit ik niet op het juiste spoor. Eigenlijk is hoe ik op dit ogenblik mijn christenleven leef, is niet overeenkomstig het woord van God. En hoe kan het dan zijn dat wij toch denken dat het zo is? Nou, omdat we van nature geboren zijn met een zondig hart. We zijn zondaren van geboorte. We zijn geen zondaren omdat we zondigen. Maar we zondigen omdat we zondaren zijn. Dat is de positie. En dan waarschuwt de Bijbel ons in Jeremia vers 17, arglistig is het hart boven alles, ja ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? En dan zegt de Heere, ik. Ik, de Heere, doorgrond het hart. Heeft u wel eens erover nagedacht dat uw eigen hart u voor de gek kan houden? Ik vind het soms moeilijk te accepteren hoor, dat het zo is. Want ik denk dat ik met mijn kleine beetje hersenen controle over mijn hart heb. Maar de Bijbel leert ons, nee, jouw hart is zo arglistig dat het zelfs controle over jouw denken kunnen krijgen. En daarom is het een hartzaak of je je volledig overgeeft aan het werk van de Heilige Geest, aan het werk van Gods woord in en door je leven heen. Zodat je hart jou niet voor de gek houdt. Want arglistig is het hart. En wat zegt de Bijbel nog meer over een hart wat niet vernieuwd is? Dan zegt de Heer in Ezechiël tegen zijn volk: ik zal hun een hart geven, een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en een hart van vlees geven. Met andere woorden, een zondig hart wat niet tot geloof en bekering is gekomen, is een hart van steen. Nou, wat zijn kenmerken van een steen? Steen is hard. Ga eens met een blote voet een schop tegen een steen geven. Eens kijken wie er last van heeft. Niet die steen. Een steen is koud. Een steen van nature produceert geen warmte. Moet warmte ontvangen om warmte te kunnen geven. Een steen is koud. En een steen is gevoelloos. Als je nog een keer dat voorbeeld gebruikt, je geeft een schop tegen de steen, zegt die steen echt geen au. Maar u loopt met zo'n dikke teen. En daarom dat kenmerk. Van nature is ons hart zo. Het is arglistig. Het is hard als een steen, wat betekent, het is hard, het is koud, het is gevoelloos. Met andere woorden, het is dood. Als je hier een steen neerlegt, dan ligt dat daar volgende week nog, tenzij het iemand verplaatst. Het kan niets uit zichzelf. En dan zegt de Heere, en ik wil een nieuw hart in je geven. Nou, als ons hart arglistig is, als ons hart beschreven wordt, een zondig hart, als een steen, dan is het toch geen wonder dat mensen niet tot geloof komen. Als het zo in elkaar zit, dan is het geen wonder dat mensen niet tot geloof komen. Het is een wonder dat een mens tot geloof komt. Dat zo'n hart door de Geest van God opengebroken kan worden. Mensen staan verbaasd dat de wereld niet in Jezus gelooft. Ik sta verbaasd dat er mensen zijn die in Jezus gaan geloven. Dat de Geest van God zo overtuigend werkt, dat dat hart gebroken wordt, verbrijzeld wordt en het uitroept tot Hem: Heere, wees mij genadig. Wees mij zondaar genadig. Zoals dat prachtige gebed van die zondaar die achter in de kerk staat en klopt op zijn borst en zegt: Heere, wees mij zondaar genadig. Dat is een wonder. Ik vind het nog steeds een geweldig wonder als iemand tot geloof en bekering komt. Want dat is het werk van God in iemands hart. Die hem voorbereidt om tot dat punt te komen: Heere, hier ben ik. Ik geef me over. En daarom ook, als we het over evangelisatie en zending hebben, dan moeten we God niet in de weg staan. We moeten door God gebruikt worden en bidden dat Gods geest vooruit werkt. Dat die harten onweek maakt en zacht maakt om het evangelie te mogen ontvangen. En dan komt dat nieuwe hart. Want de Heere geeft dat nieuwe hart. Kijk maar in 1 Samuel 10 vers 9... En het gebeurde toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. En alles gebeurde toen heel anders. God werkt in mensens harten. En vandaag de dag nog steeds, dat moeten we geloven. God werkt. God wil niet dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot erkentenis de waarheid komen. En als het hart dan arglistig is, als het hart dan als steen wordt beschreven, dan moet dat toch dat werk van God zijn die daarin kan doordringen. En daar gebruikt hij ook ons voor. Want Paulus zegt: ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. En als we dan met mensen spreken, vertellen we dan over denominaties, over kerkleer of kerkgeschiedenis, of verkondigen we het woord van God. En het woord van God heeft de kracht in zich om mensen tot geloof en bekering te brengen. Dat is het geweldige. En dan zegt Paulus hier dat dat is het werk van God. Hij vernieuwt de harten. En wat zijn dan de kenmerken? Nou, de kenmerk van een nieuw hart is dat hij ook met de mond gaat spreken. Die gaat belijden, die gaat anders leven. En dat heb je nodig. Is het verstand dan uitgeschakeld? Nee, het verstand heeft daar ook weer een plek in. Want je moet het evangelie wel kunnen begrijpen. Maar belangrijk is dat ons hart wordt geraakt, waardoor ons verstand ook daardoor gevormd wordt in een Bijbelse manier van denken. Denk bijvoorbeeld aan Matteüs 22, vers 37, de opdracht van de Heere Jezus. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart. Met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. Dus je hebt daar je hele innerlijk. En met geheel uw verstand. Dus met andere woorden, dat gaat wel samen. Het verstand wordt niet uitgeschakeld, maar dat wordt daarbij ingeschakeld. Want Paulus zegt in Romeinen 8 dat Gods geest getuigt met onze geest. Dat is een samenwerking tussen Gods geest en onze geest, waarin het verstand gevormd wordt naar het woord van God. Nou, wat zijn dan kenmerken van een hart dat vernieuwd is? Nou, allereerst is een kenmerk dat een vernieuwd hart is een hart dat allereerst verbroken en verbrijzeld is geweest. Verslagen. Psalm 51, vers 19 zegt dat zo mooi, dat een verbroken en een verslagen hart, dat zal de Heere loven en prijzen. En dat is een punt waar je op neer moet komen. In 1988 kwam ik als het ware tot geloof. God had laten zien dat hij bestond. Ik geloofde absoluut niet dat er God een God was. Het voor mij was het onzin. Maar ik had als het ware God gezegd van, nou, als u bestaat moet u het maar bewijzen, heeft hij gedaan. Maar dat was het enige. Mijn hart was niet verbrijzeld. Mijn hart was niet verbroken. Ik was tot inzicht gekomen, er is een God. Pas 2 jaar later kwam de verbrijzeling. En het was ook werkelijk zo dat op dat moment ik in miljoenen puzzelstukjes uiteenviel. En dat was het enige wat overgebleven was. En toen begon de Heere die puzzelstukjes weer bij elkaar te brengen. En begon me te vormen en te kneden. En tot de dag van vandaag is die daarin bezig. Dat is een kenmerk van een nieuw hart. Een vernieuwd hart is een hart dat voor zijn zaligheid alleen maar op Christus vertrouwt. Telkens weer. Een hart dat zich ook onderzoekt van hoe is het met mij vandaag de dag. Vertrouw ik nog echt op het volbrachte werk van de Heere Jezus? Straks met Goede Vrijdag en met Pasen. Zijn dat weer traditionele dagen die we doorgaan, die we weer voorbij gaan en ondertussen paaseitjes eten en paashaasjes kopen voor de kinderen en een paaseieren zoektocht doen? Of wat is het nog voor ons? Wat is het nou voor ons? Of komen we toch weer tot bezinning? En komen we weer tot onder de indruk? Wat is daar nou gebeurd op Goede Vrijdag? Ja, Jezus stierf voor onze zonde. Ja, er sterven zoveel mensen. Maar als je dan nadenkt, hij gaf zichzelf voor onze zonde, dan wordt het al een dimensie dieper. Dan wordt het al een stuk rijker. Dat hij heeft zichzelf gegeven. Ik las van de week nog Jesaja 53. En voor onze ongerechtigheden heeft hij zich gegeven. Dan wordt Goede Vrijdag weer heel bijzonder, heel rijk. Dan hoor je weer zo dankbaar, dan hoor je weer zo klein. En dan komt die vreugde in je hart dat je dat hebt mogen leren kennen. Een nieuw hart is een hart wat zich gereinigd weet door het bloed van de Heere Jezus Christus. Er is niets anders wat ons reinigt. Vaak is er nog de gedachte van, ik kom tot geloof en dan word ik gedoopt en dan is alles afgewassen. Nou, geen één type water kan ons reinigen van onze zonde. Alleen het bloed van de Heere Jezus reinigt. En de doop is een symbool van wat Hij voor ons gedaan heeft. Met Hem gestorven en met Hem opgewekt in het nieuwe leven. Een nieuw hart is ook een biddend hart. Een hart dat elke keer weer de Heere zoekt. In alle omstandigheden de Heere wil zoeken. En het is een hart dat onder alle omstandigheden de Heere ook dankt. En daar is er wel een kenmerk wat heel zichtbaar is. Als ik net weer het getuigenis hoor van een jonge man, 18 jaar, en overlijdt aan kanker. En dan wordt er gezegd, en er gaat een getuigenis van uit. Klopt toch niet? Natuurlijk gezien, menselijk gezien, klopt dat toch niet? Wat is dat dan voor een God waar je in gelooft dat je op zo'n leeftijd zo ziek moet zijn dat je overlijdt? En zo kunnen we allemaal wel die voorbeelden noemen. Nee, dat is bijbels gezien wel mogelijk als er een nieuw hart is. Want de Bijbel zegt niet in 1 Thessalonicense, dankt voor alles. Sommigen leggen dat zo uit. Dankt voor alles. Nee, er staat dankt onder alles. En dat is heel wat anders. Waarom? Omdat we die liederen die gezongen hebben zo krachtig boven alles uitschittert. Die zekerheid van geloof. Het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dat schittert daar bovenuit. En daarom kan je danken onder alles. En dan kan je met God boven de omstandigheden hem loven en prijzen. En danken. En dat is zo een geweldig getuigenis als je dat hoort. Er ging een getuigenis vanuit. Waarom? Het is het einde niet. Het is het einde niet. Voor ons is dat het einde niet. Dan gaat er voortgezet worden waar we al deel van zijn. Want het eeuwige leven gaat niet in als we fysiek overlijden. Het eeuwige leven gaat in op het moment dat je de Heere Jezus hebt aangenomen. Dan heb je al dat eeuwige leven ontvangen. En dan verlaat je dit lichaam. En je leeft gewoon verder. Of gewoon, heel bijzonder. Je leeft verheerlijkt verder. Dus het hart kan koud zijn, ongelovig. Maar het kan een vernieuwd hart zijn. Maar het grote gevaar is dat het vernieuwde hart ook weer troebel raakt. En dat kan door alle omstandigheden. Kijk eens mee bijvoorbeeld in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 8. Colossenzen hoofdstuk 2 vers 8. Waar Paulus ons voor waarschuwt. Pas op, zegt hij. Colossenzen 2 vers 8. Nou, dat zegt hij niet omdat het geen effect op je leven kan hebben. Maar hij zegt het omdat het juist een christen weer van het pad af kan brengen. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. Maar niet volgens Christus. Dat is het gevaar voor een wederom geboren christen. Dat hij zich laat verleiden door allerlei filosofisch gepraat en allemaal valse leer die niet van Christus is, maar een overlevering van mensen. En niet een overlevering van vroeger, maar een overlevering ook van de tijd waarin wij leven. Waarin je anders moet denken. Waarin de samenleving zo anders denkt over bijbelse waarheden dan wij geloven. En dan moet je je tegen wapenen, want het vertroebelt je hart. Het vertroebelt je relatie met Christus. In vers 20 zegt hij dan, als u met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen, als pak niet, proef niet en raak niet aan. Allemaal wettische aspecten die niets toevoegen. Maar die het leven alleen maar ingewikkelder maken. En hij zegt, pas daarvoor op, wijk daarvoor. En het kan zelfs zo zijn dat je daardoor de tegenwoordige wereld lief gaat hebben en Christus loslaat. En daar getuigt Paulus ook van. In Timotheus zegt hij, want Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Je hebt nog steeds dat vernieuwde hart, maar het vertroebelt. Het wordt vermengd. En de Bijbel waarschuwt daarvoor. En zegt, blijf bij de waarheid, blijf bij de Here. En het kan zelfs zijn dat je in zonde valt en daarin blijft volharden. Kan er dan vreugde zijn? Kun je dan werkelijk met je mond belijden? Ja, maar van binnen zit het niet goed. En Paulus zegt hier in deze drie versen, je mond en je hart, die moeten overeenstemmen. Wat er in je hart zit, dat ga je met je mond belijden. En laat dat niet zijn, je belijdt iets met je mond, maar je hart is totaal anders. En ik weet, er zijn zoveel omstandigheden in ons leven wat ons diep kunnen raken. Teleurstellingen, verwachtingen die we hadden, die niet uitkomen. Ziekte, plotseling verlies. Het zorg maken over kinderen, kleinkinderen. Zoveel dingen die ons bezig kunnen houden. Waardoor zelfs bitterheid in je hart zou kunnen komen, waar je weer mee worstelt. En dan zegt de Heere Jezus, alle die vermoeid en belast zijn, kom nou tot mij. Kom tot mij. En ik zal u rust geven. En weet u, dat klinkt ook weer zo eenvoudig, hè? Ja, ik ga naar de Heere Jezus met al mijn zorgen. En je doet het oprecht. En zonder dat je er eigenlijk erg in hebt, want zo argelistisch is ons hart, pak je het ook weer op en je legt het weer op je schouder. En je gaat weer verder. Maar werkelijk alles loslaten. Ik vind dat wel eens moeilijk hoor. Dingen echt loslaten. Heer, het is goed. Ik weet dat u erbij bent. Ik weet dat u ervan af weet. Ik weet dat u alles kan doen medewerken ten goede. Ik zie het op het ogenblik niet. Ik voel het niet. Maar wilt u mijn hart en met mijn mond in overeenstemming brengen? Dat wat er in mijn hart leeft, dat dat ook hoorbaar en merkbaar is. En zo zegt hij dat hier zo mooi, hè. Hij zegt hier, oh, dan moet ik even naar Romeinen 10. Drie keer noemt hij dat. Hij zegt, dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Hou dat bij elkaar. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft. Vers 10. En met het hart gelooft men en met de mond beleidt men tot zaligheid. Hoe is het met ons hart in relatie met onze mond? Staat dat van elkaar af? Of is het weer nodig dat dat weer in overeenstemming komt? En dat ons mond beleidt wat er werkelijk in ons hart leeft. Oprecht en eerlijk. Als er een verkeerd, een koud hart is, dan is er vandaag die oproep tot bekering. Om te zeggen, Heere, ik heb een koud hart. Ik heb eigenlijk nog nooit werkelijk mijn zonde beleden. Ik heb nooit met mijn mond persoonlijk beleden dat ik u zo nodig heb. Dan zegt de Bijbel, heden nu gij zijn stem hoort, verhard uw hart in niet. Maar gij hebt die kans. We hebben geen zekerheid dat we morgen weer opstaan. We hebben wel een zekerheid dat we allemaal een keer zullen verschijnen voor die troon van gerechtigheid. We hebben allemaal de zekerheid van eeuwig leven. Alleen het grote verschil is, waar breng je hem door? Waar breng je hem door? En dan zegt de Heere, kom tot geloof en bekering. Maar als er een gereinigd hart is, een nieuw hart, en dat is weer vertroebeld geraakt, dan zegt de Heere misschien wel vandaag, wil je dat niet in orde brengen? Kom bij mij. En laat die vertroebeling weer rein worden. En laat mij het werk doen, zodat je hart en je mond weer in overeenstemming komen. En als er een zuiver hart is, oh, wat hebben we dan ook het gebed nodig. Heere, bewaar mij. Bewaar mij, want ook ik ben gevoelig voor omstandigheden. Ik ben gevoelig voor gebeurtenissen. Maar laat mijn mond en mijn hart in overeenstemming zijn. Dat wat ik in mijn hart geloof, met mijn mond beleid. En als ik het met mijn mond beleid, dat het ook werkelijk in mijn hart waarheid is. Ik heb het zo een beetje opgeschreven. O, laat de Heere God als het ware zijn hand over je hart strijken. En je hart op de goede plaats brengen. Zodat je van je hart geen moordkou maakt, maar het evangelie ter harte neemt. En je met je hand op je hart kunt zeggen, ook ik heb mijn hart aan hem gegeven. Laten we de Heere samen danken. Vader, we komen u zo danken deze morgen weer voor de rijkdom van uw evangeliewoord. Dank u wel, Heere, voor het gedeelte van Paulus waar we ook de begeerte, de wens van zijn hart in mogen ontdekken. Dat uw volk Israël als volk tot geloof en bekering zou komen. Vader, en dat u ook zo prachtig beschrijft dat gerechtigheid niet uit werken der wet te verkrijgen is, maar door geloof. En Heere, wat is dan geloven soms moeilijk? Werkelijk te vertrouwen dat het zo is. Maar dank u dat u door uw geest, Heere, steeds die waarheid aan een gelovig hart wil bevestigen. En dat ons geloof, Heere, een bevestigd, een verzekerd geloof gaat worden. En dat we dan kunnen zeggen, ja, maar het is niet wat ik voel, het is wat ik geloof, wat ik lees in dat woord van God. En dat is de waarheid. Maar 3 keer heeft Paulus het over ons mond en over ons hart. En we weten allemaal, Heere, dat we een loflied kunnen zingen, terwijl ons hart er zo ver vanaf staat. Dat we u kunnen loven en prijzen en in ons hart zoveel bitterheid met ons meedragen. Heere, en zo zegt Paulus hier, laat dat nou in overeenstemming komen. En het reinigende bloed en de krachtige werking van uw woord en uw geest, dan kan dat ook. Heere, want wat wij niet kunnen, wat onmogelijk is bij mensen, wat zelfs onmogelijk lijkt, is mogelijk bij u. En daarom bid ik, Heere, voor ons hartsgesteldheid. Dan denken we vaak fysiek, maar nu geestelijk. Heere, dat ons hart een zuiver hart is. En dat wat we met ons mond belijden ook in overeenstemming komt met ons hart. In overeenstemming zal zijn met ons hart. Vader, wilt u die zuiverheid in ons uitwerken? Opdat het, Heere, ook niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar is in hoe wij als christenen staan in deze wereld. Vader, zo willen we ons daar zelf, althans ik zeker, Heere, aan onderwerpen. En zeggen, Heere, komt u maar met uw geest. Dank u wel, de Heere Jezus, dat u heeft gezegd, als je vermoeid en belast bent, kom tot mij en ik zal rust geven. En vanuit die rust weer gaan bouwen, weer gaan werken. Opdat werkelijk weer een dag zal zijn dat ons mond en ons hart in overeenstemming zijn met elkaar. Heere, we loven u, we prijzen u en we danken u voor de rijkdom van uw woord. Maar bovenal voor het werk wat de Heere Jezus voor ons volbracht heeft. En dat we daarin mogen rusten, daarin ons mogen vastklampen. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Dank u wel voor die waarheid. En we bidden en danken in zijn naam alleen. Amen.